Dames en heren, welkom bij het vragenuur van 26 januari. Er zijn een aantal vragen steeds aangeleverd, maar ik heb ook te horen gekregen dat er nog een mededeling is van het college die gedaan zal worden door wethouder Van der Schaaf. Meneer Van der Schaaf, ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat over een mededeling betreffende een uitspraak van de Raad van State vandaag over de bestemming van Raadhuisplein in Haren. De Raad van State heeft vandaag definitieve uitspraak gedaan in de zaak over het bestemmingsplan Raadhuisplein. Wat het laatste onderwerp nog van discussie was, was de reactie van omwonenden op het herstelbesluit wat u als raad eerder had genomen. Dat was dan eigenlijk de reacties daarop waren nog het laatste onderwerp van discussie bij de Raad van State. En alle andere beroepsgronden zijn ook naar heroverwegingen ongegrond verklaard. Tijdens de zitting in november vorig jaar hebben een aantal omwonenden aangegeven nog steeds zorgen te hebben over de mogelijkheid dat er losse laad- en losvoorzieningen zouden kunnen worden gebouwd op de daarvoor bedoelde plekken. Daarnaast waren er zorgen over de mogelijkheid dat de noodzakelijke watercompensatie niet in stand zou blijven. Om deze zorgen weg te nemen heeft de gemeente daarop tijdens de zitting van de Raad van State voorstellen gedaan ter aanscherping van de regels die helemaal in lijn zijn met de bedoelingen van het bestemmingsplan zoals u uw raad zijn vastgesteld. En daarmee tijdens de zitting is overeenstemming bereikt. De Raad van State heeft dan ook deze aanpassingen direct overgenomen in haar uitspraak. En naar onze mening is daarmee een bestemmingsplan vastgesteld waarmee zowel de plannen kunnen worden gerealiseerd, maar ook de zorgen van omwonenden maximaal zijn weggenomen. En is daar ook de juridische borging volledig voor. Dat betekent dus dat de uitspraak van de Raad van State tegemoet komt aan de laatste zorgen van de omwonenden en ook in lijn zijn met wat u eerder heeft bedacht. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en het betekent ook dat er geen inhoudelijk effect is op de voorgenomen bouwplannen. Dus daarmee komt er een einde aan deze vrij langdurige juridische zaak. Misschien nog even toevoeging. We hebben gezien dat er wat berichtgeving ook hierover geweest is vandaag. Die is echter onjuist. In de media. Er wordt gesuggereerd dat er juist dat wij een tik op de vinger zouden hebben gekregen of dat er nog weer een uitstel is. Ik denk dat daar verwarring over is dat het een eerdere geciteerd is uit een eerdere tussenuitspraak die ook weer onderdeel is van die totale uitspraak. De procedure is hiermee wel degelijk afgerond en daarmee is het klaar. En moet er nu gekeken worden waarin het gebouwd kan worden.
Dank u wel. Roept dat nog vragen op met dezegene? Nee, dan gaan wij naar de vragensets. Om te beginnen, vragen van het CDA aan studentenstad over mentale problemen.
Voorzitter,
pardon. Ja?
Was mijn mededeling niet aangemeld?
Nee, die was niet aangemeld. Gaat u vooral uw gang.
Dank u wel voor deze flexibiliteit van dit moment. Want ik zou graag een mededeling willen doen over de gemeentelijke ecologische structuur. De raad heeft het college door middel van een motie verzocht om een landschapsvisie op te gaan stellen. En deze als onderdeel van de herijkte omgevingsvisie aan u voor te gaan leggen. En tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan de nieuwe gemeentelijke ecologische structuur. Er is ambtelijk heel veel aandacht uitgegaan naar die omgevingsvisie en naar het voorstel natuur inclusief bouwen. En daarom zijn hier nog niet of onvoldoende stappen en ook niet de gewenste stappen ingezet. En wat het college betreft is het wenselijk dat de GES, die gemeentelijke ecologische structuur, als onderlegger voor de nieuwe landschapsvisie gebruikt gaat worden. En hierbij achten wij het ook noodzakelijk dat we ons niet beperken tot het slechts in kaart brengen van de ecologische structuur, maar ook hier een waardering aan gaan verbinden. En dat hebben we bijvoorbeeld ook gedaan bij de cultuurhistorische waardekaart. Echter, die waardering kost tijd en kost ook echt meer tijd. En daarom is het niet haalbaar om de GES deze collegeperiode, die ook nog maar kort is, maar goed dat terzijde, deze collegeperiode nog aan u voor te leggen. En dat zal naar verwachting pas in het derde kwartaal gaan gebeuren, in combinatie met de nieuwe landschapsvisie waar u om gevraagd hebt. Dan binnenkort zullen we u echter wel informeren door middel van een collegebrief over het plan van aanpak over die landschapsvisie, over de omgevingsvisie en de GES. Maar ik wil u vast wel even bij deze informatie meegeven over de GES. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Ook geen reacties verder. Dan gaan we, ik kijk nu voor alle voorzichtigheid even rond naar andere wethouders, maar dan gaan we nu naar de vragen. In eerste instantie CDA en Studentenstad over mentale problemen onder studenten en een brandbrief van contractus. En ik begreep dat de heer De Haan, maar...
Ja, ik ben online, voorzitter.
Ja, nee, sorry. Ja. Ga je gang. Ja,
ik zit helaas sinds vandaag in quarantaine. Maar goed, het is niet anders. Voorzitter, de coronamaatregelen die waren voor de gehele bevolking zwaar. Maar wanneer je naar de onderzoeken kijkt, hè, bijvoorbeeld van het Trimbos Instituut, dan schrik je wel echt wel van de mentale gesteldheid van veel jongeren in ons land. Nou, en we wonen hier in Groningen natuurlijk in een echte studentenstad en daarmee raakt dit onze gemeente ook hard. En gisteren ben ik bij een aantal studenten langs geweest, toen het nog kon. En ook bij de contractors en ook de heer Bos van Studentenstad, die de vragen mede indient, heeft veel bestuurders gesproken. En bij elk van die verenigingen zijn eigenlijk de geluiden hetzelfde. Veel jongeren hebben het lastig. De vertrouwenspersonen daar die worden overvraagd en het drugsgebruik is ontzettend gestegen. En daarom schreven de vereniging ook een brandbrief, waarin ze duidelijk maken dat een studentenvereniging meer is dan een horecagelegenheid. En een belangrijke rol hierin kunnen de studentenverenigingen daarin spelen. En we zijn benieuwd hoe het college aankijkt tegen de brandbrief en wat zij bovenop, super van de versoepelingen gisteren, maar wat ze bovenop die versoepelingen wellicht nog kunnen betekenen voor onze studenten. En aanvullend, tenslotte, op deze vraag horen we graag van het college of het ook weer mogelijk wordt om op de sociëteit te gaan studeren. Iets waar veel behoefte aan is bij de studenten. En of de gemeente iets kan betekenen in de begeleiding van de vertrouwenspersonen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Wil de heer Bos daar nog op aanvullen of niet? Nee? Wie van de wethouders mag ik het woord geven? Mevrouw Dix.
Dank u wel, voorzitter. Net als een aantal van de raadsleden, of misschien wel allemaal, maakt natuurlijk ook het college zich zorgen om de effecten die de lockdowns, die corona, de isolatie heeft op studenten en overigens ook natuurlijk op alle inwoners in onze gemeente. Natuurlijk heeft het college kennis genomen van die brandbrief. En ik moet u ook even aangeven, want we hebben even zitten bedenken intern in het college. Zeg, is dit de burgemeester of ben ik dit, om het maar even zo te zeggen. Kijkend vanuit de connectie met jeugd, met de studentenverenigingen, beantwoord ik deze vragen. Natuurlijk zijn we het ook helemaal met u eens dat de studentenverenigingen een belangrijke rol spelen als het gaat om de aanpak van die mentale problematiek bij studenten. Niet alle studenten natuurlijk in corona hebben last van mentale problematiek, hè, maar juist ook wel een minder welbevinden, laat ik het zo noemen, wat nog niet onmiddellijk zich misschien vertaalt in mentale problemen. We hebben ook meermaals al met elkaar aangegeven dat het ontzettend belangrijk is dat we zoveel als mogelijk studenten, jonge mensen ook in de gelegenheid stellen om goed met elkaar in contact te zijn. Daar hebben we ook tijdens corona al veel aandacht aan besteed. Ik kan in ieder geval namens de burgemeester aangeven dat ook in het Veiligheidsberaad dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde al is. Dat wordt al meermaals besproken. Maar zal ook verder nog naar aanleiding van deze vragen op de agenda worden gezet. En we zien natuurlijk dat in de weging van belangen tijdens deze crisis het ook van het belang van de ontplooiing van jonge mensen, van studenten en de mentale situatie van deze groep ook een steeds belangrijker plaats krijgt. Nou, dat was natuurlijk ook een van de redenen, althans dat is onze veronderstelling, waarom het kabinet toch in weerwil van het advies van het OMT iets meer heeft toegestaan ook om deze druk te verminderen. U vraagt ons ook of het college mogelijkheden ziet om samen met verenigingen en ik zou zeggen en andere partijen te kijken of we toch nog meer, zeg ik dan, hè, want er gebeurt ook al een heleboel, nog meer kunnen doen om die mentale problemen aan te pakken. We komen, denk ik, of er is vanuit het kabinet, denk ik, deels tegemoet gekomen aan de wens. Daar had ik het net ook al even over. De verenigingssociëteiten kunnen weer open of zijn alweer open waarschijnlijk. De gewone activiteiten zullen dus ook opgepakt kunnen worden. Maar ik wil u ook nog meegeven dat wij vanuit het college met een aantal betrokken wethouders en of de burgemeester ook met wat breder het gesprek aan willen gaan met studentenverenigingen, met de scholen, met studentenpastoraat, met allerlei organisaties en instellingen in onze gemeente die zich hiermee bezighouden, om ook op korte termijn met elkaar te bekijken wat kunnen wij nog meer doen om deze groep heel specifiek nog verder tegemoet te komen en te ondersteunen.
Dank u wel. Meneer De Haan nog? Nee, meneer Bos? Nee, iemand anders? Nee, dan hebben we deze vraag afdoende behandeld. dan ga ik naar de vraag van de ChristenUnie over het loket in Ten Boer. De heer Rebergen.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de afgelopen periode hebben we regelmatig vragen gekregen van inwoners van het gebied Ten Boer over de opening van het loket in Ten Boer. Het loket is sinds het begin van corona gesloten. Andere loketten in andere wijken zijn wel open. En inwoners zouden graag weer gebruik maken van het loket in Ten Boer. Dus daarom de vraag wanneer die weer open gaat. Daarnaast bestaat de vrees bij inwoners dat dit een voorbode is voor eventuele definitieve sluiting. Dus ook daarover hebben wij vragen gesteld.
Ik neem aan, wethouder Benjamins. Gaat uw gang.
Ja, dat klopt. Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst wil ik graag hebben nadrukken dat de afdeling burgerzaken tijdens de corona-epidemie iedere werkdag geopend is geweest. We zijn trots op de inzet en de flexibiliteit van onze medewerkers en de betoonde betrokkenheid. Van maart 2020 tot en met oktober 2021 konden inwoners terecht op de locaties Kreupelstraat, Haren en Ten Boer. Vanaf medio oktober 2021 waren alle locaties weer geopend, totdat het Omicron-virus met zijn opmars begon. Dan kom ik bij vraag 1. Als gevolg daarvan hebben we namelijk per 15 november 2021 het loket in Ten Boer tijdelijk moeten sluiten. Het is dus niet zo dat het loket al 2 jaar dicht is. Feitelijk gaat het om 2 maanden. Een aantal overwegingen leiden tot deze sluiting. Sinds medio oktober 2021 hebben we onze loketten in Hoogkerk en Leeuwenborg weer geopend, omdat er op deze locaties grote vraag naar was en beide loketten al sinds het voorjaar van 2020 gesloten waren. Binnen de afdeling burgerzaken hebben we de laatste maanden te maken met een erg hoog ziekteverzuim, waardoor keuzes in dienstverlening helaas gemaakt moeten worden. Per loket moeten tenminste 2 bevoegde personen aanwezig zijn, dit in verband met de functiescheiding van werkzaamheden die is voorgeschreven door het ministerie van BZK. De coronagolf die in november ontstond gaf grote problemen om de dienstverlening op peil te houden. Dagelijks hebben we te maken met ziek of afmeldingen in verband met corona, wachten op testuitslagen of zoals de heer De Haan, quarantaine als gevolg van besmetting huisgenoten, etc. Om te voorkomen dat onze inwoners voor een dichte deur komen te staan, is besloten om de locatie waar de minste afspraken gemaakt werden tijdelijk te sluiten, om daarmee de dienstverlening te kunnen garanderen. Een reden om daarbij voor Ten Boer te kiezen was omdat nog geen 20% van de afspraakcapaciteit werd benut, terwijl die benutting op alle andere locaties bijna 100% was. Dat brengt mij tot vraag 2 en 3, die neem ik even samen. We hopen de locatie in Ten Boer zo snel mogelijk weer te openen. Nu is nog niet precies aan te geven wanneer dat zal zijn, maar zodra de bezetting van de afdeling weer op peil is, zal het loket in Ten Boer wederom geopend worden. En daarbij zij ook nog aangegeven dat een definitieve sluiting van het loket in Ten Boer zeker niet aan de orde is.
Dank u wel. Meneer Rebergen nog? Nee, geen behoefte. Iemand anders? Nee, dan gaan wij naar de volgende vragen van GroenLinks over volle bussen van lijn 3 naar de Kluiverboom. Meneer Leemhuis, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de vragen spreken op zich voor zich. Zoals meer mensen hier weten, gaat de Raad regelmatig op gastlessen bij onder andere het Alpha College, andere scholen ook. En het mooie is dat je dan direct in de praktijk kunt laten zien hoe politiek werkt. In de groep werd gesproken, eigenlijk door alle leerlingen bevestigd ook, dat ze last hebben de laatste tijd van hele drukke bussen, dat ze daardoor soms niet mee kunnen, dat ze daardoor soms hun les missen. En ook navraag bij de directie van de school bevestigde dat beeld. Nou, toen dacht ik, ik kan ambtelijk vragen stellen, maar ik kan ze ook laten zien hoe het ook kan in de raad. Dus ik dacht, voldoende inhoud om vragen te stellen. De vragen spreken op zich voor zich. Dus ik ben benieuwd wat het college kan doen voor een goed vervoer naar de scholen aan de Kluiverboom. Dank u wel.
Wethouder Broeksma.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat de heer Leemhuis schetst, te volle bussen op lijn 3, is natuurlijk zeker niet de bedoeling. Ik heb navraag gedaan wat hieraan gedaan kan worden. En daar komt het volgende uit. Als er een te volle bus rijdt, geeft de chauffeur, dient dan tijdig een signaal af te geven en komt er een extra bus kort na die volle of te volle bus. Of de bus die dan zo vol is dat hij geen verdere passagiers, reizigers, scholieren meeneemt. Die scholieren hoeven dan niet te wachten op de reguliere volgende bus, die dan volgens de dienstregeling 10 minuten later zou komen. Maar er zou dient er een extra bus te zijn, kort na die te volle bus. Ik zeg er wel bij dat er soms overmacht is in verband met corona, quarantaineregels enzovoort, dat niet snel een chauffeur beschikbaar is om die versterkingsbus te rijden. Maar zo moet het gaan. Lijn 3 is nog steeds op hetzelfde niveau als in de oude dienstregeling. Dat was elke 10 minuten in de spits. En die versterkingsbussen komen daar dus bij. Ik blijf dat checken bij het OV-bureau. Hou me op de hoogte indien dat niet zo is. Elke keer ad hoc een versterkingsbus noemen we ook wel eens structureel. En in de nieuwe dienstregeling 2023 wordt een analyse gemaakt op basis van reizigersaantallen. Grijpen we structureel in, indien dat dan op basis van die reizigersaantallen en die analyse nodig is. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Leemhuis.
Ja, ik denk dat zo de vragen op zich wel beantwoord zijn die ik gesteld heb. Echter, twee dingen. Het beeld is dus inderdaad dat die dat het niet betrouwbaar is, niet zeker is dat er zo'n versterkingsbus komt. En als aan de andere kant het signaal is dat zo breed gedeeld wordt dat er eigenlijk heel vaak volle bussen zijn. De wethouder zei het al, feitelijk is er dan een structurele versterkingslijn. Kunnen we dan niet gewoon zeggen, laat rond de spits altijd die dubbele versterking rijden, zodat de leerlingen die naar hun les moeten en anders te laat komen en niet naar binnen mogen, dat ze gewoon gewaarborgd zijn van goed vervoer naar hun onderwijsinstelling.
De wethouder.
Ja, dit signaal is inmiddels bekend natuurlijk bij het OV-bureau. Ik zal checken of dit gebeurt. Het is natuurlijk wachten op het signaal van de chauffeur als je weet dat dat signaal gaat komen. En het is natuurlijk niet zo dat de chauffeur het signaal geeft en dan een kwartier later die versterkingsbus er is. Elke 10 minuten rijdt er een bus. Dus die versterkingsbus moet kort achteraan. En ik zal ook checken bij het OV-bureau of dit waar het voorspelbaar is dat het dan meteen wordt ingezet en niet hoeft gewacht te worden op een signaal van de chauffeur. Dank u voor dit signaal vanuit de scholieren zelf. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Lemmers, nog niet meer. Anderen nog? Nee. Dan gaan wij over naar vragen van SP, GroenLinks en Partij van de Arbeid over Martinizorg. De heer Cox, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Van de week melden de media en ook het college dat Martinizorg op punt van faillissement staat. Terwijl Martinizorg in 2017 nog met een winst van 8 ton ervan doorging. En in 2018 werd afgesloten met een winst van 1,2 miljoen. En nu gaat dan Martinizorg failliet. Het faillissement begon zich in 2021 af te tekenen, toen beschermd wonen door de gemeente werd weggehaald bij Martinizorg. Naar aanleiding van de berichten in die media en de mededeling van de wethouding van afgelopen maandag hebben de fracties van SP, GroenLinks en Partij van de Arbeid de volgende vragen. Even duidelijk zijn, onze eerste zorg gaat naar onbelemmerde zorg voor de mensen die van Martinizorg afhankelijk zijn. Ik ga niet alle vragen voorlezen, deze vragen spreken voor zich. Eentje wil ik er wel even specifiek uitlichten en dat is namelijk de vraag of het college bereid is om een analyse te maken van hoe dit allemaal zo ver heeft kunnen komen met Martinizorg. Te meer omdat we in de raad vlak voor de kerst een motie hadden aangekondigd over verscherpt toezicht. Nee, hoe het gaat met het toezicht op zorginstellingen. Die motie hebben we aangehouden en we zijn wel benieuwd in het kader van zo'n motie hoe dit zo ver heeft kunnen komen. Dus graag van het college horen wat het antwoord op onze vragen zijn.
Dank u wel, meneer Cox. Ik begrijp dat de wethouders Jongman en Dix hier beantwoording doen. In eerste instantie wethouder Jongman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eerst vanuit het punt wat de partijen terecht aangeven. De zorgcontinuïteit voor deze inwoners die het betreft. En daar moet uiterst in opperste vorm van concentratie, zeg maar de goede manier, zorgvuldig naar gekeken worden. Want die zorgplichten, die voelen wij ook zeker op onze schouders rusten, maar zijn daar ook volop in overleg. En dat was ook een van de eerste punten inderdaad. Dan ga ik toch even naar uw vragen toe, want u hebt ze wel heel specifiek gesteld, dus ik ga ook daar ook specifiek antwoord op geven. Uw eerste vraag. De locatie Oosterparkheem is de enige overgebleven locatie waar nog beschermd wonen cliënten verblijven op dit moment. Dat contract verliep al per 31 december 2021 en vanaf dat moment is ook al gezocht naar andere verblijfsplekken. Er zijn op dit moment dan nog 5 mensen over voor wie nog gezocht wordt naar een passende plek. En dan wat betreft de Gabriel flat, daar verblijven nog 15 mensen met een WLZ-indicatie. En de Martinizorg zal ook met het zorgkantoor van Mensis ook moeten zoeken naar een oplossing daarvoor. En de curator, want dat is degene die nu in charge is, om het zomaar even uit te drukken met een mooi Engels woord, die heeft benadrukt dat de zorg niet stopgezet gaat worden, maar op dezelfde voet voortgezet gaat worden. En intussen wordt gezocht naar partijen die deze zorg ook kunnen overnemen. Dat geldt ook voor de huishoudelijke hulp, uw tweede vraag. Ook hier geldt dat de zorg niet wordt stopgezet, maar op dezelfde voet wordt voortgezet tot er een partij bereid wordt gevonden om deze hulp ook over te nemen. En als je dan kijkt naar de jeugdhulp, er zijn op dit moment 26 jeugdigen. Ook hiervoor geldt precies hetzelfde als wat we eerder hebben aangegeven. En als je dan kijkt, zijn er nog meer diensten vanuit Martinizorg? Buiten de genoemde overeenkomsten voert Martinizorg geen andere diensten rechtstreeks uit voor de gemeente. Zij zijn echter wel onderaannemer binnen het GON. En daar zijn verdeeld over de 4 GON-gebieden 31 mensen in begeleiding. En de 4 GON-hoofdaanbieders zullen ook zorgen voor de continuïteit van dienstverlening voor deze mensen. Nou, dit vat ik even samen onder het kopje zorgcontinuïteit. Alle aandacht voor en we blijven daarover in overleg. En dan is het tweede deel een beetje kopje meer financieel gerelateerd.
Ja, begrijp ik. Maar de heer Cox heeft op dit punt een vraag, begrijp ik.
Ja, dus als ik het goed begrijp, is zowel de Gabriel Flat als de Oosterparkheem zit nog maar voor een deel mensen wonen daar die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. En de rest is allemaal WLZ. Dat geldt ook voor de Oosterparkheem.
Ja, dat klopt. Ja.
Okay.
Aan te vullen. Het is niet zo, misschien wat het beeld ontstaat, dat de hele Oosterparkheem... het is maar een gedeelte van Oosterparkheem waar Martinizorg zorg verleende. En voor dat deel waar Martinizorg verleende, zoeken we voor een aantal mensen, zijn al door andere partijen overgenomen. En die er nog zijn, daar zorgen we ook voor een nieuwe vorm van ondersteuning.
Oké, en onderdeel van zorgcontinuïteit is ook dat met vertrouwde gezichten die hulp, die ondersteuning verleend wordt. Betekent het ook dat de huidige mensen die bij Martinizorg de zorg leverden, dat die ook voortgezet worden in de periode dat het faillissement loopt?
Nou, dat is een hele specifieke vraag. Ik kan niet alles één op één beantwoorden.
Okay. Of de koppeltjes in stand blijven.
Ik meende al dat ik deze tussen de regels door hoorde. Uiteraard wordt daarnaar gekeken, maar we kunnen dat natuurlijk niet garanderen, omdat het ook nu aan de curator is om te zorgen voor die overgang naar een nieuwe partij. Maar uiteraard in algemene zin hebben wij daar altijd aandacht voor gehad en zullen dat ook wel benadrukken in de gesprekken. Maar garanderen kunnen we natuurlijk niet, omdat we mensen wellicht degene die zorg nodig heeft of degene die zorg, de hulpen misschien daar ook een andere afweging in maken. Dus in die zin is het met dat voorbehoud, maar daar wordt altijd wel naar gekeken. Ja.
Dan gaan we nu over naar wethouder Dix.
Dank u wel, voorzitter, want de partijen hadden nog een aantal andere vragen gesteld. Bijvoorbeeld over de organisatie en het construct rondom Martinizorg. Zoals u weet is Martinizorg Martinizorg een bedrijf dat viel onder de holding die de naam Zorgzaak heeft. Er zijn nog wel andere BV's ook die onder deze holding vallen, maar die voeren geen werkzaamheden uit voor de gemeente Groningen. En het faillissement, of het aangevraagde faillissement om heel precies te zijn, dat richt zich alleen op Martinizorg, niet op overige delen tot dusver van de zorgzaak. U vroeg ook of Martinizorg nog geld verschuldigd is aan de gemeente. En hoeveel dat nou is, zoals u weet doen we daar geen uitspraken over in het openbaar. Het is zo dat uiteraard natuurlijk in geval van een aangevraagd faillissement alle betalingen door ons aan Martinizorg per direct zijn stopgezet. Logischerwijs, de facto kun je niks meer overmaken natuurlijk. Maar afgezien daarvan De curator, het woord viel net ook al vanuit de collega. De curator gaat nu natuurlijk alles in beeld brengen. En die zal ook de balans opmaken van eventuele openstaande vorderingen, eventuele vorderingen die wij nog op hen hadden kunnen hebben. Dus dat gaat allemaal via de curator lopen. En daarnaast bent u geïnformeerd over het feit dat wij vanwege een aantal onrechtmatige declaraties een overeenkomst met deze partijen hebben gemaakt. Maar die overeenkomst was niet met Martinizorg, maar met de zorgzaak. En daarom valt die overeenkomst niet in dit faillissement. Dus daar was, dat hebben we goed afgedicht, is denk ik de conclusie. Nou, u geeft aan, in uw beleving lijkt nu die holding nog wel florissant te draaien. En of, de vraag is ook of deze dan verantwoordelijk gesteld kan worden, of aansprakelijk gesteld kan worden, pardon, voor verliezen die bij Martinizorg tot ondergang hebben geleid. De holding kan eventueel aansprakelijk gesteld worden indien er sprake is van een ernstig tekortschieten van de directie. En de afgelopen periode heeft Martinizorg geprobeerd om op juiste wijze orde op zaken te stellen. Nou ja, u heeft gezien, dat is onvoldoende gelukt, dat uiteindelijk geleid heeft tot het aanvragen van faillissement. En daarover, de vraag die u stelt, daar kunnen wij natuurlijk vanuit de gemeente geen antwoord in die zin opgeven. De curator moet hier nu een opvatting over gaan vormen. En aan de schuldeisers ook. En dan beoordelen of de holding als zodanig eventueel aansprakelijk gesteld kan worden. Dus dat wordt allemaal meegenomen in de afhandeling van het faillissement. Ik dacht dat u naar de microfoon greep. U vroeg ook nog of wij bereid zijn vanuit het college om een analyse op te stellen van hoe dit allemaal nu zo heeft kunnen komen. Nou ja, zoals u weet, we zijn al heel lang met Martinizorg in gesprek geweest over de kwaliteit, over de rechtmatigheid van de zorg. En dat hebben we vanuit een aantal onderwerpen gedaan. De ene was natuurlijk gewoon het normale toezicht dat wij hebben op de zorg die ons geleverd wordt. En ook vanuit het contractmanagement en ook vanuit de RIG. Daarover hebben we u meermaals geïnformeerd, ook over het feit dat een aantal van de medewerkers van Martinizorg niet over de vereiste papieren beschikten, wat ook echt een probleem was bij het beschermd wonen, wat ook heeft geleid tot het opzeggen van het contract. Nou ja, we hebben gezien dat Martinizorg gewoon niet in staat is gebleken om aan die eisen te voldoen, ook niet op korte termijn kon verbeteren en nou ja, het contract is beëindigd. Daarnaast zijn ze ook nog geconfronteerd met een claim vanuit de RIG en heeft, zoals u alle hebt kunnen lezen, de IGJ vanuit het landelijk perspectief ook nog een rapport uitgebracht. En ja, wij kunnen natuurlijk niet helemaal nagaan hoe dat uiteindelijk allemaal is gelopen, maar je kunt nu terugkijkend wel zien dat heel veel aandacht heeft geleid tot media-aandacht voor Martinizorg en dat ook hen in een negatieve spiraal heeft gebracht. Het ziekteverzuim.
Volgens mij heeft mevrouw Volkerts een vraag voor u. Mevrouw Volkerts, gaat u gang.
Ja, toch even over die claim vanuit het RIG. Want in het jaarverslag van Martinizorg van 2020 valt gewoon openbaar te lezen dat daar in ieder geval een soort bedrag van 4 ton mee gemoeid is. Kan de wethouder wel aangeven of dat is terugbetaald? Of waar wij dan staan in de rij van schuldeisers, zeg maar?
Wethouder?
Ja, ik heb u net al aangegeven, die vaststellingsovereenkomst, als dat heet, over de terugbetaling van die onrechtmatige declaraties, dat die vaststellingsovereenkomst is niet gesloten met Martinizorg, maar met de zorgzaak. En daarom valt die vaststellingsovereenkomst niet in het faillissement. Dus wij hebben geen reden om te twijfelen aan terugbetaling van dit bedrag. Overigens is een zeer groot deel daarvan al terugbetaald. Dus over de terugbetaling van die gelden heb ik geen zorg. Voorlopig, zeg ik erbij. Want ik kan natuurlijk niet nagaan welke gevolgen uiteindelijk het faillissement voor het geheel gaat hebben. Maar voorlopig heb ik daar geen twijfel over. Nou ja, goed, dus nog even over die analyse van hoe is dit nou allemaal zo gekomen. Ja, wat ik probeerde net aan te geven. Er is een negatieve spiraal of een negatieve odium, zal ik maar zeggen, rondom Martinizorg gekomen. En daarmee zijn ze in een negatieve spiraal beland. Ziekteverzuim is op gaan lopen. Men kon niet snel genoeg juiste personeel vinden, om allerlei redenen overigens, want de vraag om die op dat zorgpersoneel is natuurlijk sowieso in deze regio heel groot. Nou ja, wij hebben de aanname dat dit wel een serieus deel van de verklaring is waarom het bij Martinizorg zo is gekomen en hebben niet het idee dat een nog nadere analyse tot nieuwe inzichten zal gaan leiden.
De heer Cox?
Ja, kijk, het Bij Martini, het gaat er met name om van hoe in de aanloop, kijk, dat het allemaal razendsnel vervolgens is gegaan, dat is helder. En als het hek helemaal van de dam is, dan is het ook lastig om dat tegen te houden. Maar er zit natuurlijk, dat komt niet van de een op de andere dag. Daar zit een hele aanloop af. We waren oorspronkelijk heel tevreden over dat Martini zorg, want het was ook weer de ondernemer van het jaar zo ongeveer, een paar jaar geleden. Dus vervolgens is er het een en ander heeft in gang gezet. En daar ben ik dus benieuwd naar. Hoe je met name in de aanloop van dit soort crisissen kunt signaleren als overheid, als financier, van hey, hier is eerder wat aan de hand en we gaan nu eens eventjes kijken of dat goed kan gaan. Dus niet in de staart, want dat is duidelijk, dat is geen houden meer aan, maar het gaat met name in de aanloop. En daar hoeft u nou geen antwoord op te geven, maar daarom ben ik met name benieuwd naar die analyse.
Wethouder?
Ja, dank u wel. Voorzitter, ik kan me voorstellen dat het op enig moment dit verhaal wat verder is afgehandeld, zal ik maar zeggen, leidt er toch tot een faillissement, komt er nog een doorstart, want we zien ook dat een aantal partijen zich meldt om in gesprek te gaan met de curator. Nou, dat moeten we met z'n allen afwachten hoe dat gaat aflopen. Daar heeft de gemeente in die zin ook geen bemoeienis mee, dat is aan de curator. Maar het is misschien wel goed op het moment dat wij u daar nader over kunnen informeren en kunnen terugkoppelen, dat we dan dit meenemen. Om nog eens nader te kijken van kun je in een eerder stadium zien dat dit gaat gebeuren of kun je dan verwachten dat dit gaat gebeuren? Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat elke zaak op zijn eigen merites beoordeeld moet worden. Ik weet niet of je hier een patroon uit kunt trekken dat van toepassing zal zijn op allerlei andere aanbieders. Maar,
meneer Van der Meijden. Partij van de Arbeid, op dit punt.
Ja, op dit punt zeker. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het gaat over controle, bestuurlijke controle op dit soort instellingen. En daar zit eigenlijk een onderdeel van. En die controle is natuurlijk een permanent proces. Dat ga je niet in op het moment dat er een ongeluk gebeurt. Dus dat doe je ook van tevoren. Dus de vraag is vooral ook van of wij als een gemeente voldoende in staat zijn om dit soort partijen op een fatsoenlijke manier te controleren, ook op een bestuurszaak. Dat is de IEG heeft aangetoond dat dat niet in orde was. En daar zijn wij als gemeente wel, hebben wij daar een belangrijke rol in.
Dat is duidelijk. De wethouder.
Ja, ik zou haar zeggen, nou moeten we het niet omdraaien. In die zin dat het is niet zozeer dat wij door het rapport van de IGJ op een spoor zijn gebracht. Wij waren al ver daarvoor met Martini Zorg in gesprek. Over de kwaliteit, over de gang van zaken. Dat is ook een van de redenen geweest waarom uiteindelijk naar boven is gekomen dat er een aantal onregelmatige declaraties waren. Dus juist vanuit ons eigen bestuurlijke toezicht en financiële toezicht op de contractmanagement is heel helder geworden dat er echt iets aan de hand was bij Martini Zorg. Nu moeten we met elkaar het pad aflopen. Hè. Wij wachten het handelen van de curator af en een eventuele doorstart of anderszins, dat moeten we zien. Ik geef u hier aan, en dat is ook helder, dat natuurlijk zodra wij meer weten dat er een terugkoppeling is, ik denk ook dat het goed is om dan even met de Griffie te overleggen of we dat schriftelijk doen of mondeling. Ik denk dat de dagen zitten erg vol, maar dit is een belangrijk onderwerp al die tijd voor u geweest. Dus nou, we moeten even kijken hoe we dat met de Griffie kunnen doen. Maar ik zou wel heel graag nog even uw laatste vraag.
Nou, voordat u dat doet, wil meneer Cox toch nog even op dit punt een nadere vraag of opmerking doen.
Ja, want ik had het net al even over die motie die hebben we aangehouden. Kijk, een van de elementen in die motie is ook dat zorginstellingen een ingewikkelde constructie erop na kunnen houden met allerlei BV's en overkoepelende toestanden enzovoort enzovoort. En ook ergens in een van die interviews zegt die meneer, Slot, dat hij de hele kerstboom van Martinizorg, waar ook van alles en nog wat aan vasthangt, dat hij die wil aftrekken. Dus ik ben wel benieuwd hoe zo'n ingewikkelde constructie, hoe je daar als gemeente bijvoorbeeld toezicht en greep op kunt houden. Dat vind ik dus zo'n voorbeeld om eens even goed te kijken van hoe dat soort constructies in elkaar zitten.
Ja, nogmaals. Oh, pardon.
Nee, tot slot, wethouder, op dit punt.
Ja, nogmaals. Ik heb net al aangegeven, dit is natuurlijk allemaal naar boven gekomen omdat wij zelf onderzoek gingen doen. Dus of er nou een kerstboom is of een supersimpel contract, dat maakt voor onze gemeente niet uit. We hebben gewoon zeer hoogwaardige ambtenaren die dit ook kunnen napluizen en kunnen uitpluizen. En dat ook hebben gevonden, of uiteindelijk ook hebben gevonden dat er echt iets aan de hand was. Dus in die zin heb ik vertrouwen in ons eigen controlesysteem. Dus dat dat een kerstboom was, hij heeft het geloof ik zelf zo genoemd, dus ik wil daar niet een disqualificatie mee beogen. Wat we natuurlijk zien is dat al deze contracten, deze hele vorm van samenwerking natuurlijk nog gestoeld was op de eerste tranche van de decentralisaties. Dus we hebben allemaal met toen de tijd contracten gemaakt in een wereld geleefd waarin we met elkaar relatief weinig afwisten van de nieuwe situatie waarin we zouden belanden. Dat is nu natuurlijk heel anders. En u ziet natuurlijk ook dat bij de inkoopstrategie voor het beschermd wonen, maar daar kan mevrouw Jongman misschien nog wat over zeggen, op een hele andere manier is gehandeld. Wij stellen natuurlijk voor, ik heb u ook meermaals aangegeven, bij de jeugdhulp, inkoop jeugdhulpstrategie, zullen we dat zeker ook doen. Want we zijn wel met z'n allen in die afgelopen 6 jaar heel wat wijzer geworden, laat ik het zo zeggen. Dus dat nemen we zeker mee in die inkoopstrategie, heb toch, ik u eerder toe.
Toch wil mevrouw Volkerts nog een nadere verduidelijking, geloof ik. Mevrouw Volkerts.
Oh, nou, eigenlijk werd nou net inderdaad, volgens mij de vraag die we met z'n drieën de hele tijd stellen, is hoe voorkomen we nou aan de voorkant dat we zaken doen met kerstbomen en niet aan de achterkant aan het dweilen zijn. Dus als die vraag beantwoord kan worden, dan volgens mij zijn we daar heel erg naar op zoek met z'n allen.
Kerstbomen of dweilen, de wethouder.
Ja, dweilen en kerstnaalden. Nee. Kijk, ik heb u aangegeven en ik heb u ook meermaals in schriftelijke beantwoording, meen ik, ook aangegeven dat dit ons natuurlijk ook, nou ja, ik zou maar zeggen hoe ellendig ook, helpt om bij de nieuwe inkoopstrategie het op een andere manier aan te pakken. En ik heb u net ook al aangegeven, bij de inkoopstrategie beschermd wonen is het ook al anders aangepakt. Daar hebben we een andere vorm van monitoring en controle ingericht. En dat zullen we zeker bij de inkoop jeugdhulp ook doen. Dat zeg ik u toe en dat is gewoon het staand beleid dat we er op die manier in zitten. Om nu nog te gaan kijken met alle oude, zou ik gaan zeggen, informatie van de eerste tranche van de decentralisaties, dat is denk ik niet zo zinvol. We hebben natuurlijk in de grote terugblik die we een aantal maanden geleden met elkaar hebben gedaan op die decentralisaties ook een aantal leerpunten gedefinieerd. Die zullen natuurlijk ook meegenomen worden bij die inkoopstrategieën. Dus in die zin is hier volop aandacht voor. Moet u, zou ik gaan zeggen, en dat doen wij zelf in ieder geval ook vertrouwen op het interne controlesysteem, op de controlesystemen, op het contractmanagement en via de RIG, die lopen en dit ook uiteindelijk naar boven hebben gebracht. Hè. Dus ik zou juist tevreden zijn, denk ik, met het feit dat wij hier zelf actie op hebben kunnen ondernemen. En de volgende vraag is, hoe leer je hier nou zoveel van dat we dit in de toekomst voorkomen? En dat, nou ja, daar heb ik u net een en ander over aangegeven, hoe we dat van plan zijn. De laatste vraag die gesteld is over Martinizorg, dat is natuurlijk ook heel belangrijk over de medewerkers. Hè. Hoe moet het nou met hen, om het even zo samen te vatten? Nou, u weet dat het systeem is dat de curator in ieder geval het salaris van het personeel nog maximaal 6 weken zal doorbetalen. En de curator zoekt in de tussentijd natuurlijk naar partijen die het eventueel willen overnemen, de activiteiten en eventueel het personeel. En onder welke voorwaarden dat gebeurt, ja, dat is echt niet aan de gemeente, dat is aan de curator en aan de overnemende partijen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Cox.
Ja, die rechtspositionele kant, zeg maar, dat is allemaal goed geregeld. Dat betaalt UWV allemaal. Maar het gaat mij erom dat deze mensen, kijk, u bepaalt, zeg maar, aan wie die zorg vervolgens wordt, bij wie die onder wordt gebracht. Wie de begeleidende instellingen worden. Daar kunt u bij zeggen van, moet je horen, ik heb hier nog een reservaat van 208, zijn het trouwens medewerkers. Ik ben een beetje dyslectisch, ik heb 82 van gemaakt. Dus hier heb ik een reservoir aan de medewerkers, nieuwe zorgaanbieders, put daaruit om ervoor te zorgen dat die mensen aan het werk blijven, dat de kwaliteit bewaard blijft en dat de koppeltjes zoveel mogelijk in stand worden gehouden.
Ja, nou ja, nogmaals, het faillissementrecht is vrij precies. Dus ik kan daar echt niks anders van maken. Het loopt zoals het gaat lopen met de curator conform de wet. We hebben u goed gehoord en het zou maar zo kunnen dat de curator misschien ook wel luistert naar dit soort vragen, want die zal misschien geïnteresseerd zijn. We zullen uw gevoelen in ieder geval overbrengen, dat kunnen wij wel doen. Verder kunnen wij echt in dat faillissement geen rol spelen, maar het is natuurlijk evident op het moment dat er overnemende partijen zouden zijn en daarin een contract met de gemeente Groningen aan de orde komt, dan kunnen deze punten natuurlijk wel worden meegegeven. Dat is evident.
Dank u wel voor deze beantwoording. Anderen nog? Mevrouw Volkerts nog? Nee. Dan laten we het hier ook bij deze vragen. Dan gaan we naar de vraag van de Stadspartij over de opheffing bushalte, tijdelijke opheffing bushalte Oosterpoort. Meneer Sijbos.
Dank u wel, voorzitter. Van verschillende inwoners steeds meer signalen dat zij zich zorgen maken. En dan zijn het natuurlijk de inwoners van de mooie wijk Oosterpoort. Ze maken zich zorgen, zeker vanwege het feit dat straks met de ombouw van de Zuidelijke Ringweg, waar veel gaat gebeuren, verdwijnen de bushaltes in de Oosterpoort, bij de Oosterpoort. Ze komen er nu op elkaar vanaf, natuurlijk door dat foutje bij de verlengde Lodewijkstraat, waar overigens het college niks aan kan doen. Maar bij die fietstunnel die daar is aangelegd, er staat nog zo'n elektriciteitshuisje waardoor de bus daar niet meer langs kan rijden. Dat is heel spijtig. Maar wij zijn benieuwd of het college nog iets kan betekenen voor de bewoners voor de Oosterpoort, zodat zij toch een busverbinding blijven behouden tijdens die ombouw van de Zuidelijke Ringweg. En de vragen zijn volgens mij duidelijk. Dus ik ben benieuwd naar de beantwoording van de wethouder.
Wethouder Broeksma.
Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn natuurlijk van die tijdelijke dienstregelingwijziging op de hoogte. En dat is inderdaad vanwege de werkzaamheden aan het Julianaplein. De gemeente, het OV-bureau en Cubus zijn ook gewoon genoodzaakt om die tijdelijke maatregelen te treffen. Zodat een robuuste dienstregeling tijdens deze drukke verkeersperiode overeind blijft. En de mensen met het OV kunnen blijven reizen. Maatregelen zijn ingegaan op 12 december. Heeft u gezegd, ze duren tot in ieder geval het einde van de operatie Julianaplein. En die is voorzien op 9 mei 2022. Om de stationsweg goed te laten doorstromen voor het openbaar vervoer en voor het overige verkeer, wordt er op de toegangswegen naar de stationsweg gedoseerd. Met een S. Dit geldt ook voor de Griffenweg. Met de verwachte vertraging, conform de modellen van Groningen Bereikbaar en van aanpak Ring Zuid, is ervoor gekozen om dit routedeel tijdelijk te laten vervallen, om te voorkomen dat de bus hier in de file staat. Dan kun je ook niet vooruit. En dat heeft dan een knock-on effect voor de vervolgritten die diezelfde chauffeur dan zou moeten rijden. Dus dan het robuuste van het openbaar vervoer vervalt dan. Voor dit routedeel is ook geen alternatieve route beschikbaar waar de bus eenvoudig op kan rijden. Natuurlijk erg vervelend voor de mensen die gebruik maken van deze halte. Aantal bushaltes zijn komen te vervallen en de alternatieve bushaltes liggen op een iets verdere afstand. Wij proberen gezamenlijk met het OV-bureau, waar wij, zoals u weet, onderdeel van uitmaken, de overlast voor de bewoners van en rondom de Oosterpoort zoveel mogelijk te beperken. Voor de reizigers die goed ter been zijn, liggen op fiets- en loopafstand alternatieve bushaltes. Voor de minder mobiele reizigers is er een snel en betrouwbaar alternatief in de vorm van de hubtaxi. Deze geeft mensen een directe aansluiting op het openbaar vervoer. En u weet misschien dat het tarief van die hubtaxi gelijk is aan het openbaar vervoer tarief. Nogmaals, vervelend en lastig, maar voor de aanleg van het tijdelijke Julianaplein is dit nu noodzakelijk. En vanaf 9 mei zal de bushalte weer in gebruik genomen kunnen worden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Sijbos nog?
Nee, het antwoord van de wethouder is denk ik duidelijk. Het is niet anders.
Het is niet anders.
Ja, de hubtaxi.
Zo klonk het een beetje, ja. Dan zijn ook deze vragen voldoende behandeld. Verder ook niemand. Dan dank ik u allemaal voor uw komst en uw bijdrage. En maken we deze ruimte vrij voor de volgende bijeenkomst. Tot de volgende keer.